Iemand zei net, ik voel dat de heiligheid als het ware neerdaalt in de gemeente. En dat is ook zo. Dat is de heilige aanwezigheid van God. En soms kun je geen woorden geven aan heiligheid. Ja? Dankjewel. Soms dan kun je niet echt woorden geven aan heiligheid. Wat betekent dat, heiligheid? En als je dan merkt, als je zingt en de aanwezigheid van God is er, dan merk je in één keer wat heiligheid is. Het is de kavoot, de zwaarte van God als het ware wat neerdaalt. En dat voelt soms ook zwaar. Niet in de zin van moeilijk, maar ik zeg wel, het is een soort van, ja, dan ga je weer woorden zoeken, hè? Dikke lucht, is dat het goede woord? Dat is wat je ervaart eigenlijk ergens als Gods heiligheid neerdaalt. En het wonder is dat wij dit elk dag, elk moment in ons leven mogen ervaren. Dat we elke dag, elk moment van ons leven als het ware zo in Gods aanwezigheid mogen zijn. Alleen we worden zo soms in beslag genomen door de dingen van alle dag dat we onze focus op God verliezen. En dan wil dat niet zeggen dat God er niet is, maar onze ogen, ons hart zijn soms ook weer op andere dingen gericht. En daar zit denk ik de kunst van het zijn in de aanwezigheid van God, het zijn in de aanwezigheid van de Heer Jezus. Wie ook altijd in de aanwezigheid van God waren, dat was het volk Israël wat uit Egypte trok, uit de slavernij waar we eigenlijk al over gezongen hebben in het eerste lied. En dat God hen voortleidt als het ware naar het beloofde land toe. En dan eenmaal daar aangekomen bij dat beloofde land, dan gebeurt er van alles, dan ga ik daar nog wat over zeggen. Maar ik wil eerst met jullie gaan lezen vanuit Joshua. Joshua hoofdstuk 4. En ik ga proberen vanmorgen om nog korter te preken dan anders. Ja. Het kan bijna niet, maar ik ga het toch proberen. Want we hebben een volle dienst. En we hebben heerlijk God mogen aanbidden, maar ik wil toch graag iets van dit woord met jullie delen. Joshua 4 vanaf vers 8. De Israëlieten deden zoals Joshua geboden had. Ze namen 12 stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals de Heer tegen Joshua gezegd had. Volgens het aantal stammen van de Israëlieten. En ze namen ze met zich mee naar de overkant, naar het kamp, en legden ze daar neer. En Joshua richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan. Op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan die de ark van het verbond droegen. Ze zijn daar tot op deze dag. En de priesters die de ark droegen stonden in het midden van de Jordaan totdat alle dingen voltooid waren die de Heere Joshua geboden had tegen het volk te zeggen overeenkomstig alles wat Mozes Joshua geboden had. Het volk haastte zich en stak over. En het gebeurde toen heel het volk het oversteken voltooid had, dat de ark van de Heere samen met de priesters overstak voor de ogen van het volk. De Rubenieten, de Gadieten, de halve stam van Manasse staken in slagorde over voor de ogen van de Israëlieten, zoals Mozes tegen hen gezegd had. Ongeveer 40.000 tot de strijd toegeruste mannen staken voor het aangezicht van de Heer over naar de vlakte van Jericho voor de strijd. Op die dag maakte de Heer Joshua groot voor de ogen van heel Israël. En ze hadden ontzag voor hem, zoals zij voor Mozes ontzag hebben gehad, alle dagen van zijn leven. En de Heer zei tegen Joshua, gebied de priesters die de ark van de getuigenis dragen dat zij uit de Jordaan opklimmen. En toen gebood Joshua de priesters, klim op uit de Jordaan. En het gebeurde toen de priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren en de voetzolen van de priesters nog maar net op het droge stonden, dat het water van de Jordaan op zijn plaats terugkeerde en als voorheen langs beide oevers stroomde. Het volk was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En ze sloegen hun kamp op in Gilgal aan de oostkant van Jericho. De 12 stenen die ze uit de Jordaan hadden meegenomen richtte Jozua op in Gilgal. En hij zei tegen de Israëlieten: wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen, wat betekenen deze stenen? Dan moet u uw kinderen laten weten, op het droge stak Israël deze Jordaan over. Want de Heere uw God heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, zodat u overgestoken was, totdat u overgestoken was, zoals de Heere uw God met de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren. Opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is. Opdat u, de Heere uw God, alle dagen vreest. Het was nogal een reis geweest om hier te komen. Een reis die begon eigenlijk ruim 40 jaar daarvoor. Een reis waarin een volk, wat inmiddels een volk geworden was, nakomelingen van Abraham, Isaac, Jacob, al de stammen die daaruit voortgekomen waren, zijn uiteindelijk door de Heer uit Egypte uitgeleid, door de Rode Zee heen en kwamen aan de overkant veilig en wel in de woestijn. En in de woestijn, daar leerden ze een moeilijke les. Namelijk dat je altijd, als God bij je is, op hem moet letten en doen wat hij zegt en alles van hem mag verwachten. En God had beloofd dat zij het beloofde land in zouden trekken. Een land overvloeiende van melk en honing. In de eerste plaats, wat er gebeurde was dat er verschillende keren de mensen dorst of honger kregen en dan begonnen te, ik vond het wel een mooi woord uit de Statenvertaling, murmureren tegen Mozes. Ze murmureerden tegen Mozes, ze mopperden tegen Mozes. Weer geen drinken, weer geen eten. Waarom zijn we eigenlijk, waarom heeft u ons uit Egypte meegenomen? Want daar hadden we tenminste nog te eten. Het was wel slavenarbeid, maar we kwamen niet om van de honger. En nu zijn we hier in de woestijn en we leven in de vrijheid, maar nu hebben we geen eten of drinken. Terwijl God al die tijd had gezegd, ik zal met jullie zijn, ik zal bij jullie zijn, ik zal jullie leiden. Sterker nog, ze konden het zien. Overdag trok de Heer mee in een wolkkolom en de wolkkolom ging voorop en het volk volgde. En 's nachts, als we 's nachts liepen, was er zelfs een vuurkolom. Het was zo zichtbaar dat God hen de weg wees. Hij was hun leidsman. Hij was hun helper, hun redder, hun herder. De Heer is mijn herder, zou David laten zeggen. En een herder zorgt niet alleen voor de schapen, maar hij beschermt ze ook tegen de wilde dieren. En die reis maakten zij door die woestijn heen tot op een bepaald moment, waar ik pas geleden over sprak, dat Mozes naar boven mocht gaan, de berg op 40 dagen en 40 nachten bij God mocht zijn en ondertussen de 10 geboden kregen. En Mozes zou naar beneden gaan en God zei, maar het verbond is nu al gebroken, want hij zag beneden een gouden kalf, wat het volk had gemaakt en waar ze omheen dansten en wat ze vereerden en waarvan ze zeiden, dit is onze God die ons uit Egypte heeft uitgeleid. Het was niet een andere God, het was een afbeelding van de God van Abraham, Isaac en Jacob, zoals zij dat bedacht hadden. En God had gezegd, je zult geen gesneden beelden maken, je zult je voor die niet buigen, nog hen dienen. Dit is het eerste. En dat was wat meteen stuk ging. Het was eigenlijk op een bepaald moment God wilde doen. Hij zei tegen Mozes, hij zei letterlijk ga aan de kant. Mozes stond als het ware tussen het volk Israël en tussen God in. Maar hij zei, Mozes ga aan de kant, want ik wil het volk vernietigen en ik wil met jou weer verder gaan. Jij, met jouw nakomelingen. En Mozes begon te pleiten voor het volk. Heer, doe dat niet, want hoe zouden dan de andere volkeren kunnen zeggen dat u hun God bent en dat u er niet in staat bent geweest om hen in het beloofde land te krijgen wat u beloofd had. Dat is toch geen getuigenis, over een getuigenis gesproken. En God zei hem, dat je dat vraagt, zal ik het doen. Maar, zegt hij, er gaat eerst een generatie overheen voordat jullie het beloofde land binnen kunnen gaan. Wat was er intussen gebeurd? Er waren verspieders geweest. 12. En 12 verspieders die gingen dat beloofde land verkennen. En die 12 die zeiden, het is een prachtig land. Ze zeiden het eigenlijk allemaal. Het is een land overvloeiend van melk en honing. Er zijn fantastische dingen. Wat ze ook zagen waren grote steden, versterkte steden. Reuzen waren er ook. Ze zagen het eigenlijk allemaal. Alleen 10 van hen zeiden, wij kunnen dit nooit innemen. Dit is te groot en te sterk voor ons. Laten we teruggaan. 2, Jozua en Caleb zeiden, wij kunnen wel naar binnen, want God heeft gezegd dat dit land aan ons gegeven zal worden. En als hij zegt dat het gegeven zal worden, dan mogen wij naar binnen gaan. En als we niet naar binnen gaan, dan doen we niet wat God heeft beloofd en heeft gezegd. Dan vertrouwen we niet op hem. En heel het volk liet zich overtuigen door de 10 en niet door de 2. En daarom mocht een generatie het beloofde land niet meer binnen. Alleen hun kinderen. Er was een volk onderweg vanuit Egypte naar het beloofde land. Een volk wat bestond uit allemaal verschillende mensen die in verschillende situaties van hun leven waren, in verschillende periodes van hun leven waren. Er waren net kinderen geboren. En ze zullen opgedragen zijn aan de Heer. Er waren mensen die aangesteld werden als leiders van het volk. Zoals we straks ook weer een oudste mogen inzegenen. Er waren mensen die al verder in hun leven waren. En misschien al wel richting het einde van hun leven, waarin ze zullen weten dat ze dicht bij God zouden zijn. En dat ze misschien daar nooit zouden komen. Alle situaties die daar zijn, zijn eigenlijk vergelijkbaar met ons, maar ook vergelijkbaar met al de gelovigen wereldwijd. Allemaal verschillende mensen, allemaal verschillende situaties, allemaal verschillende periodes in je leven. Allemaal of langere tijd al tot geloof gekomen, meegegaan en anderen misschien net tot geloof gekomen. Allemaal. Ik hoop en ik bid echter niet, lieve mensen, dat de belofte van God die aan ons is gegeven, dat wij die niet in bezit durven nemen, zodat een volgende generatie ze pas zal zien en niet wij. Dat wij de moed hebben van de 2 in plaats van die 10. Dat wij ons niet laten leiden door ongeloof, maar dat we ons laten leiden door geloof. Zodat wij met onze kinderen en misschien kleinkinderen en misschien zelfs achterkleinkinderen als u hier bent en die zegen hebt ervaren, dat wij met elkaar de belofte van God binnen mogen trekken die hij voor jou, voor mij, voor ons heeft weggelegd. En daar ging het mis. Met Israël. Eerst moest een hele generatie achterblijven in de woestijn, zou sterven daar. Zonder het beloofde land ooit binnen te zijn gegaan. En dan komt dat moment dat Jozua de leiding krijgt nadat Mozes was heen gegaan. En Jozua krijgt de leiding en Jozua was altijd dicht bij Mozes geweest. En Jozua mocht het volk Israël, laten we zeggen de nieuwe generatie, binnen gaan brengen in het beloofde land. En dan komen ze bij de Jordaan. Ze staan eigenlijk weer voor water wat hen scheidt tussen het oude en het nieuwe. Zoals het volk wat uit Egypte ging door een zee heen moest, zo moest hier het volk door de Jordaan heen. Tegenwoordig een wat smal klein riviertje, toen veel groter. En de Heere God had aan Jozua de opdracht gegeven. Laten de priesters met de ark van het verbond naar de oevers lopen en laat ze hun voet op het water zetten. Laat ze hun voet op het water zetten en op het moment dat ze dat doen, dan zal het water wijken. En zo gebeurde het. Je zal maar een van die priesters zijn geweest met de ark van het verbond, met de heiligheid van God die daartussen woont en troont. En dat je daarmee de Jordaan inloopt en dat je van daaruit staat op het water en je ziet het water wijken. En ze moesten middenin gaan staan, zodat het volk droogvoets vanuit de woestijn het beloofde land binnen kon gaan. En al die tijd was God bij hen. In een wolkkolom, in een vuurkolom, tot daar. Daarna zou hij in hun midden zijn en wonen. En tronen, zelfs later in de tempel. Hij had hen geleid. Hij had voor hen gezorgd. En zelfs toen het volk al die misstappen begin, was zijn genade zo groot dat zijn belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob over het nageslacht, dat dat nog steeds door zou gaan. Onze reis is te vergelijken. Te vergelijken met de reis die Israël maakte in de zin, je gaat van de slavernij naar de vrijheid toe. Slavernij waar we onder gebukt zijn gegaan als het gaat over zonde. Je oude leven. En er is iemand gekomen die gezegd heeft, zie, hier ben ik, Vader, om uw wil te doen, namelijk de Zoon van God zelf, Jezus Christus. Hij is gekomen naar deze aarde om te sterven aan het kruis en weer op te staan uit de dood en de zonde van de wereld te dragen. En iedereen die tot Jezus komt en knielt aan de voet van het kruis, mag weten vergeving van zonde te hebben ontvangen en eeuwig leven. Eeuwig leven. Dat zeggen we niet goedkoop. We kunnen heel vaak, mag ik het even voorzichtig zeggen, gemakkelijk zeggen dat we eeuwig leven hebben. We hebben zelfs gezongen dat de dood is verslagen door de liefde overmand. Maar je zal er maar voor komen te staan. En dan toch geloof te hebben. En te zeggen, we vinden het moeilijk, maar ik vertrouw er wel op. Ik vertrouw op God, dat hij als het ware het water van die rivier laat opzij gaan en dat ik er doorheen mag gaan en dat ik bij hem zal zijn in het beloofde land voor altijd, want dat heeft hij beloofd. Lieve mensen, wij hebben net als Israël een leidsman. De brief aan de Hebreeën die spreekt daarover. En die zegt, een beetje andere setting, maar de woorden uit vers 2 zijn belangrijk. Laten wij, nu wij door een menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij, en dan komt het, wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit aan de rechterhand van de troon van God. Wij mogen onze ogen gericht houden op Jezus die de leidsman is en de voleinder van ons geloof. Dat betekent als wij zien op Jezus in geloof, dan zien we iemand die voor ons uit is gegaan, die al volbracht heeft wat volbracht moest worden, zodat wij het niet zelf hoeven te volbrengen. Wij mogen achter Jezus aangaan en dan de finishlijn gaan passeren. En niet iedereen van ons is in dezelfde situatie, in dezelfde periode van zijn of haar leven. Nee, wij zijn allemaal in een andere periode. Kleine kinderen die geboren worden, opgedragen worden. Mensen die in een huwelijk gaan treden. Mensen die door alle butsen en alle moeilijkheden van het leven zijn heen gegaan, maar nu weer de rust en de vrede hebben gevonden door het geloof in de Heer Jezus. Mensen die het soms ook heel zwaar hebben, fysiek of psychisch. Maar we hebben een leidsman. En die leidsman, die is voor ons uitgegaan. En dat betekent dat overal waar jij komt, daar is hij al geweest. Overal waar jij komt, is Jezus al geweest. Hij heeft dat voor jou gedaan. Hij is zelfs de dood ingegaan. En hij heeft de dood verslagen. En hij is opgewekt uit de dood. En hij leeft tot een eeuwigheid, zodat een ieder die in hem gelooft, hem na mag volgen op die manier. Een eeuwig leven mag hebben. We hebben een leidsman. Maar het is niet een leidsman die heel ver weg is, een leidsman die heel ver voor ons uitgaat. Het is zo bijzonder dat de Bijbel zegt dat wanneer wij geloven in de Heer Jezus en de Heilige Geest hebben ontvangen in ons hart, dan is door het geloof en door de Geest woont Jezus in ons hart. Dat betekent overal waar wij zijn, daar is Hij. Dat betekent overal waar jij bent, daar is de Geest van God, die almachtige, heilige, soevereine God, die zegt, ik wil jou leiden op jouw weg, achter Jezus aan, en ik zal jou veilig thuisbrengen als je mij maar gehoorzaamt en de weg wil gaan die ik wijs. Want ik heb beloofd dat je een veilige thuiskomst zult krijgen. Daarom moeten we leren luisteren naar de Heilige Geest. Daar moeten we leren luisteren naar de Geest en doen wat Hij zegt, want het is de Geest van God, de Geest van Jezus, die door ons heen zichzelf kenbaar wil maken. Hij is niet ver weg. Hij is dichtbij. In welke fase van jouw leven jij je ook bevindt. Maar, ik denk dat we een belangrijk ding hebben gelezen vandaag, wat ook in acht genomen mag worden. Je leest door heel de Bijbel heen, het hele Oude Testament ook heen, telkens weer als God iets wonderlijks deed, iets prachtigs of machtigs deed, een belofte deed die hij uit liet komen, telkens weer waren er mensen die dan, waar dan ook, waar dat gebeurde, stenen als het ware oprichten, als een altaar, ze overgoten dat dan met olie vaak, en dan was het als een soort gedachtenis van wat God had gezegd en gedaan. En zo was het ook in de geschiedenis die wij hebben gelezen. Dwars door de Jordaan heen mocht het volk gaan. Maar God had ook gezegd tegen Joshua, laten 12 mannen uit elke stam één een steen van midden uit de Jordaan halen, meenemen naar de oever aan de overkant en daar oprichten. En Joshua moest ook nog eens 12 stenen in het midden van de Jordaan stapelen, daar waar de priesters stonden, daar waar de ark van het verbond was, waar de aanwezigheid van God als het ware stond en een wal van water tegenhield. En toen waren ze naar de overkant gegaan, op het moment dat de priesters aan de overkant kwamen en hun voet op het droge zetten, stroomde het water weer als tevoren, aan beide oevers. En ze namen de 12 stenen. En die 12 stenen stapelden ze op. En die 12 stenen waren stuk voor stuk voor elke stam een herinnering aan datgene wat God heeft gedaan aan deze oever. En Joshua had gezegd, stapel die stenen op. Stapel die stenen op. En als dan jullie kinderen aan jullie gaan vragen, wat betekenen deze stenen? Dan mogen de vaders zeggen, het is op deze plaats waar God ons droogvoet door de Jordaan leidde. Net zoals hij al eerder heeft gedaan bij onze vaderen. Mijn vraag aan ons als ouders zijnde even. Maar tegelijkertijd aan jullie als kinderen, want we zijn misschien niet allemaal ouder, maar we zijn wel allemaal kinderen van ouders. Ouders, hebben jullie in die verschillende situaties dat God gesproken heeft, gehandeld heeft, heb je als het ware een gedenkteken opgericht dat wanneer je kinderen of je kindskinderen vragen, wat betekent het? Wat betekent dit? Dat je mag getuigen van de grootheid van wat God heeft gedaan op dat moment. Mag het opdragen van vanmorgen voor de kinderen als het ware een gedenksteen gaan worden in jullie gezin. Waardoor als de kinderen vragen, wat betekent dit? Dat je mag zeggen, dat betekent dat het moment is dat wij jou hebben ontvangen van God, maar als het ware weer teruggeven in zijn handen. Want God is zo goed, zo trouw, zo vol liefde, zo vol genade. Als je met elkaar in het huwelijk treedt, dat je kinderen mogen zeggen, wat betekent dat moment daar? Wat is die steen? Wat is dat gedenkteken dat je mag zeggen? Daar is het moment bezegeld dat God ons samen heeft gebracht. En dat we samen ja konden zeggen, niet alleen tegen elkaar, maar ook samen tegen God. Want hij is trouw. Wat als vanmorgen wat genoemd wordt vanaf hier, Jirian noemde het en Sander ook. Al die dingen die God gedaan heeft. Ik had het zwaar, ik had het moeilijk, maar God kwam in mijn leven en ik kreeg rust. Dat zijn de gedenktekens. Je mag het je kinderen vertellen, je mag het je buren vertellen, je mag het iedereen vertellen die aan jou komt vragen. Wat betekent dit nou? En de doop. Het bad is open. De doop. Ik ga het toch noemen. Edwin. Helene. Ik weet even niet waar jullie daar. De doop vanavond. Laat het een gedenksteen zijn. En laat de grootheid van God daarin zichtbaar worden. En de genade van God. Ondanks de moeilijke situatie waar jullie doorheen gaan. Laat het een getuigenis zijn van de liefde van God. En de grootheid en de genade. Een gedenksteen. Wat voor altijd blijft. Dat, lieve mensen, is het belang van het opvoeden van kinderen, dat wij onze kinderen mogen vertellen de grootheid en de goedheid van God, zodat zij met hen gaan wandelen. De rol van de ouders kunnen hierin nooit te klein gemaakt worden. Of nooit te groot, moet ik eigenlijk zeggen, gemaakt worden. Het is zo ontzettend belangrijk wat wij aan onze kinderen meegeven. Want er kan een dag komen dat wij bij de Heer zijn en niet meer mee kunnen geven. Maar dat zij dan verder kunnen. En hun kinderen. Hoe zongen we dat ook alweer? En hun kinderen. Allemaal. En dat later, misschien die kinderen, misschien samen die kleinkinderen bij elkaar zitten. En misschien nog eens kijken naar een foto van opa, oma, overgrootmoeder. En zeggen, dankzij wat zij hebben meegegeven. Dankzij het vertellen over de grootheid van God, mogen wij vandaag zijn wie wij zijn en mogen wij ook achter deze God aan en achter de Heer Jezus aan en geleid worden door zijn geest. Doordat zij dat hebben overgedragen in jullie leven, in ons leven. En laten we zo samen als gemeente als ouders, als kinderen van ouders, als grootouders en overgrootouders en weet ik nog de geslachten na ons. Totdat Jezus komt, laten we zo op weg zijn en altijd onze ogen gericht houden op Jezus, de voleinder, de leidsman van ons geloof. Hij is al geweest waar wij nog komen. En elke keer weer mogen daar gedenkstenen worden neergezet. Stukjes waarin we een nieuwe generatie mogen meenemen in de goedheid en de grootheid van God. Ook jullie getuigenis in de liederen die je dadelijk gaat zingen. Het is een getuigenis naar de hemelse gewesten toe, naar ons toe. Maar laat het ook thuis doorwerken. Laat het zo doorwerken. Amen. Amen. Even kort de gebed uitspreken. Heere God, dank u wel voor uw goedheid, voor uw trouw door de geslachten heen. U bent een God van alle generaties. En u wilt maar één ding, dat elke generatie van de generatie daarvoor mag leren wat u gedaan hebt en wat u nog altijd kunt doen en zult doen, omdat u het beloofd hebt. En ik bid, Heer, in welke fase van ons leven wij ons ook bevinden. Nog helemaal aan het begin, of misschien helemaal bijna aan het eind van het leven hier, dat we altijd kunnen getuigen, maar het houdt niet op. Gods gunstbewijzen zijn er voor elke dag, voor iedereen, tot een eeuwigheid. En dank u wel daarvoor, dat we dat mogen beleiden en doorgeven aan de mensen om ons heen. Amen.